Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
De opdracht is een terrorist neutraliseren, dus uit een bepaald gebied halen. Want dat kun je op meerdere manieren doen. Je kunt er een bom op gooien, je kunt hem uitschakelen met een sniperwapen, dan is hij geneutraliseerd. Of je kunt midden in de nacht hem eigenlijk van zijn bed aftrekken, zeg maar, zonder dat iemand het door heeft. In alle drie gevallen is de missie geslaagd, maar in alle drie gevallen heb je een ander effect. Bij mij zijn mijn kernwaarden helderheid, integriteit en moed. Dus als ik voor een lastige keuze sta, zoek ik eerst die helderheid bij mezelf. Vervolgens stel ik de vraag, oké, wat is de integere keuze? Dat heb ik ook wel geleerd. De beperking van de onderneming ligt in de ondernemer. Dus als jij aan de slag gaat met je eigen beperkingen, je innerlijke overtuigingen, zeg maar, ontstaat er hier meer ruimte en ontstaat er meer moed, helderheid, et cetera, om ook gewoon je bedrijf te laten groeien. We hebben bijvoorbeeld één keer een operatie gehad in Afrika. Toen hadden we een procedure met een onderzeeboot. Dat zijn hele risicovolle procedures. Wij ontsnapten uit die onderzeeboot, gingen richting het doelschip. Je doet de actie op het doelschip en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld sabotageactie of iets plaatsen of zo. Je gaat terug richting open zee en daar pikt de onderzeeboot jou weer op. En op een gegeven moment had ik wel communicatie met de onderzeeboot. Ik hoor je wel, zeg maar, over de radio. Ik kan je niet uitpeilen, dus ze konden ons niet vinden. En dat duurde maar. En op een gegeven moment...
Welkom bij Groeivoer Live, een speciale aflevering van Groeivoer met de best getrainde militair van Nederland, Sander Aerts. En we gaan een live podcast opnemen. Ik ga eerst een aantal stellingen voorleggen aan Sander en daarnaast bespreken we vragen uit de zaal. En er zitten hier 60 mensen of zo mee te kijken. Dus dat is even heel anders, maar wel heel leuk. Sander, welkom.
Dankjewel.
We hebben net al even wat meer de diepte ingekeken met elkaar. Want we hebben hiervoor al een uitgebreide podcast gedaan. Ja. En je was ook de gast in aflevering 38. 9 oktober 2019 ging die live. Dus dat is al echt even geleden. Inmiddels, want toen had je 1 boek, nu heb je 5 boeken.
Ja, klopt, ja.
Als je 1 boek cadeau mag doen aan ondernemers, welke zou je dan kiezen? Welke is de belangrijkste?
Mijn 3e boek, de moed om te leiden. Ja.
Oké, en waarom?
In de kern gaat het over leiderschap. Ja, en mijn andere boeken zijn meer... Hebben andere thema's. En ik denk, het thema leiderschap, dat zit mooi gekoppeld aan het ondernemerschap. En ik denk ook wel, als ik naar mijn eigen proces kijk, is het wel mijn... juist door het schrijven van het boek heeft mijn eigen perspectief op leiderschap veranderd eigenlijk. En het is een belangrijk onderdeel geweest van mijn eigen proces. Vanuit de transitie, vanuit de defensie. Dus het is ook wel een kwetsbare boek, ja.
Ja, oké. Okay, leiderschap dus. Vind ik interessant, want ik ben als ondernemer ook... Ik begon als sales guy, zeg maar. Dus we waren met 2 compagnons. We waren met 3 oprichters en ik was altijd de sales guy. En ik hoefde maar 1 ding te doen, dat was verkopen. Toen ging er 1 weg. En toen nam Joren, die daar nu zit, die nam alle taken over. Dus nog steeds was ik alleen maar de sales guy. Maar toen ging hij ook weg. En toen moest ik ineens ook echt een leider worden.
Ja.
Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik kwam het liefst op kantoor als er niemand was. Dus ik liep er ook een beetje voor weg. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een belangrijk punt is.
Ja.
Is iets in jouw leiderschap waar jij aan werkt?
Ik werk vooral aan mezelf, dus dat, en daar zit voor mij ook wel de kern van leiderschap. Enerzijds dat je weet wat je zelf drijft, waardoor je gedreven wordt als leider. Je valkuilen, je ego-stukken, je patronen, je blinde vlekken, je talenten. En, daar valt een staat al een beetje bij. En als je die voor jezelf een beetje helder hebt en jezelf ook beter leert kennen, dan kom je automatisch ook... Dat je met iets meer ruimte, perspectief en begrip en soms ook een beetje met compassie naar andere mensen kunt kijken. En dat daar vaak ook de verbinding ligt.
Ja, ja, en wat is jouw zwakke punt als leider?
Ik ben heel creatief. Dus ik heb een best wel een soort van een creatief brein, laat ik het zo zeggen. Dus en dat is tegelijkertijd mijn uitdaging soms. Om vanuit die creativiteit zeg maar ook weer focus en structuren te brengen. Tegelijkertijd, hoe meer ik mezelf leer, leer ik ook dat niet autistisch mij vreemd is. Dus ik kan best wel een soort van tegelijkertijd ook een soort van extreme focus hebben. Bijvoorbeeld met het schrijven, daar kan ik mezelf helemaal in verliezen. Waar ik vandaan kom, ja, dat is best een soort van harde wereld. Dat als je een soort van focus hebt op een bepaalde missie, dan is het ook gewoon een gas erop. Zeg maar, het gas geven,
dat is nooit het probleem.
Daar ben ik heel goed in, zeg maar. Maar gewoon echt vertragen en verstillen en verzachten, dat is een van belangrijke leerthema's.
Ja. Ja. Heb je ook feedback gehad van mensen uit je team op jouw leiderschap?
Zeggen die dat ook? In teams bij Defensie of bij...
Je ondernemers.
Ja, zeker wel, ja.
Wat zeggen ze dan?
Onder andere deze punten, ja. Ja, ja. En soms... zie ik het van tevoren al, zeg maar. Dus daar gaan een bepaalde dingen in het team gaan er niet goed. En mijn eerste respons is natuurlijk om dat buiten mezelf te zoeken. Maar toch wel, als je die vervolgens weer omdraait, dan vind ik hem negatief wel weer bij mezelf terug. Dat ik niet duidelijk ben geweest of niet heb uitgesproken of afwezig ben of noem het maar op.
Ja, interessant. Je bent aangekondigd als de best getrainde militair van Nederland. Kun je ons eens schetsen wat dat inhoudt? Wat voor trainingen heb je allemaal gehad dan?
Ja, de titel houdt niks in. Dus dan laat ik daar even... Verkoopt goed, maar die heb ik mezelf niet gegeven. Maar dat die is net zo niet waar als dat die wel waar is. Want ik heb heel veel gedaan bij de eenheid. Ik heb de mariniersopleiding gedaan. Daarna de commandoopleiding. Kikvorsmanopleiding, ze hebben de Nederlandse equivalent van de Amerikaanse Navy SEAL, dus tactische gevechtsduiker. Sniper, de sluipschutter, antiterreurspecialist, duikleider, jungle instructeur, vrijvalparachutist, teamleider speciale operaties.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Onder andere, ja.
En uiteindelijk ben je ook geridderd volgens mij. Dus je hebt ook een onderscheiding gehad. Maar dat laten we nog even buiten beschouwing.
Ja.
Welke van die opleidingen was het zwaarst?
Ja, het hele idee zwaard is natuurlijk ontzettend relatief. Dus helemaal het contrast met de middelbare school en de mariniersopleiding. Dus ja, dat was zo groot. Dus de mariniersopleiding vond ik echt loodzwaar. Als je puur echt objectief bekijkt naar de fysieke en mentale belasting. Dan is denk de kickfasmanopleiding het zwaarst. Alleen toen ik de kickfasmanopleiding deed, toen was ik al marinier en commando's. Toen was ik fysiek en mentaal al harder en sterker. Dus ja, toen was ik al gewend aan de ontberingen, zeg maar.
Ja.
Maar bijvoorbeeld de sniperopleiding was mentaal misschien wel het uitdagendst.
Waarom?
Ja, het zit dan zo in de details. Dus iedere fysiek mentaal proces, zeg maar, kan een verstoring zijn van het schot. En dan werk je zeg maar zo onder druk, zeg maar. Dus als je dan bijvoorbeeld je vinger verkeerd plaatst, je ademhaling niet controleert, instellingen in je wapen, et cetera. Ja, dan kan het al effecten hebben, zeg maar, op het schot. Plus, dat was ook een soort van mentale component. Eerst een soort van gezonde rivaliteit tussen de mariniers en de commando's. Is niet heel gezond namelijk. Maar het zijn natuurlijk allemaal een soort van extreme alpha mannen. Echt ego's en competitief. En ik ging als marinier bij de commando's ging de sniperopleiding in. Dat was voor ter voorbereiding van de missie naar Afghanistan. Dus ik voelde echt wel de druk vanuit de eenheid, die ik vooral mezelf oplegde natuurlijk, om die opleiding te halen. En niet iedereen haalt die opleiding. Dus ja, het kan zomaar dat je één schot mist en dan hou je de opleiding niet. En dat was echt een fysieke, een uitdagend factor eigenlijk. Maar bijvoorbeeld bij de antiterreuropleiding kwam het wel echt heel erg op actie-intelligentie. Dat moest je echt in een split second bepaalde handelingen doen.
Hoe heet die opleiding, sorry?
Antiterreur. Antiterreuropleiding. Okay. Dus je moet je voorstellen, als hier in Nederland een gijzeling plaatsvindt, een terroristische aanslag, ja, dan worden die mannen ingezet. En hun credo is ultimum remedium, dus allerlaatste redmiddel. Dus na deze eenheid is er niks meer eigenlijk. Dus dat legt ook een bepaalde druk natuurlijk op de operator.
Ja, ik begin te glimmen omdat ik dat jongensachtige gevoel erbij krijg van oh ja, actiefilms en zo. Maar ja. Is het eigenlijk zo leuk en opwindend? Of?
Het is een flinke adrenaline kick, ja. Ja. Dus je werkt zeg maar soms letterlijk en figuurlijk op de grens van leven en dood. En dat is verslavend. Dat is gewoon fysiologisch verslavend door de adrenaline. Ja. Mm-hmm. Dus dat hele spannende jongensboek en dat zit er zeker in. Ja.
Ja. Oké, dus we hebben het gehad over de sniperopleiding, over de antiterreuropleiding heel kort even. Maar dan nog even over die kickforce opleiding. Want wat doe je dan? En wat maakt het zo zwaar?
Ik gebruik duiken eigenlijk om ongezien een object te naderen. Om te verplaatsen eigenlijk. En dat kan een gegijzeld schip zijn die je moet ontzetten. Of je moet een veilig gebied infiltreren via zee. Het kan zomaar zijn dat je 3 uur onder de meest extreme omstandigheden onder water verplaatst. En je verplaatst met 30, 40 kilo aan uitrusting. 'S Nachts, je hebt geen zicht. En met stroming en met haaien of kwallen. Dus allerlei risico's zeg maar. Ook vanuit onderzeeboten of dat soort dingen. En daarna begint je werk eigenlijk pas. Dus het kan zomaar zijn dat je daarna nog 2 weken achter veilige klinisch moet zien te opereren en te overleven. En daar is de opleiding voor ingericht, zeg maar, om te kijken of die operator onder dat soort omstandigheden het hoofd koel kan houden. Ja.
Ja.
Je werkt letterlijk onder druk, onder hydrostatische druk. Ja.
En lukte dat? Heb je wel eens paniekaanval gehad of zo? Wat was een moment dat je bijna brak?
Nou, niet zozeer dat ik bijna brak, maar... Er zijn echt momenten geweest. We hebben bijvoorbeeld 1 keer een operatie gehad in Afrika. Toen hadden we, het was een operatie. Toen hadden we een procedure met een onderzeeboot. En dat zijn één hele risicovolle procedures. Omdat je eigenlijk gewoon vanuit een onderzeeboot ontsnapt en je duikt met pure zuurstof. Pure zuurstof onder een bepaalde druk is giftig, dus je kunt niet te lang blijven. Maar lang verhaal kort, wij ontsnapten uit die onderzeeboot, gingen richting het doelschip. Je doet de actie op het doelschip en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een sabotageactie of een iets plaatsen of zo. Je gaat terug richting open zee en daar pikt de onderzeeboot jou weer op. Alleen daar zit vaak ook wel een beetje de crux, want je zwemt dan op open zee met je team, midden in de nacht, in een gebied zo groot als West-Europa. En die onderzeeboot moet jou dan zien te vinden. En je moet je voorstellen, dan dobbel je daar met 4 man aan de oppervlakte. Nou, er zwemt daar van alles, maar we hadden daar eerder dat we het water uit moesten vanwege haaien. En op een gegeven moment had ik wel communicatie met de onderzeeboot. Van ja, ik hoor je wel, zeg maar, over de radio. Maar ik heb geen idee, ik kan je niet uitpeilen. Dus ze konden ons niet vinden. En dat duurde maar en dat duurde maar. En we waren al echt uren onder of op het water, zeg maar. En op een gegeven moment begon de wind een beetje aan te trekken. En de wolkendek trok dicht. Met als gevaar natuurlijk, als die onderzeeboot ons echt niet kon lokaliseren. Ja, er waren gewoon los in een gebied zo groot als West-Europa. In een soort van veilig gebied. Mm-hmm. Dus dat was, ja, als je dan voel je ook wel echt de verantwoordelijkheid voor je mannen, zeg maar. En ook voor jezelf, ook voor je eigen hachje. En zo zijn er ook wel echt...
Dit was dus echt, hè? Dit was geen oefening, maar dit was een echte missie.
Ja, dit was eigenlijk een voorbereidende oefening in een misgebied.
Misschien even, omdat dit geen aflevering van de uur wordt, dus ik moet ook kiezen wat wel en wat niet, maar... Wat neem je vanuit je defensietijd mee je ondernemerschap in? Want je hebt nu een heel mooi bedrijf.
Ja.
Dus misschien ook goed om even te schetsen van wat doe je precies en hoe ziet je team eruit? Maar ook die vraag, wat neem je mee? Want dat was mijn veronderstelling van die defensie, de militaire industrie is zo oud en zo ontwikkeld. Daar zitten principes in waar een ondernemer wat van kan leren.
Ja. Nou, toen ik wegging bij Defensie, toen ik weg wilde bij Defensie, ging ik nadenken, oké, waar heb ik zelf passie voor? Waar heb ik het meest van geleerd? En op welke manier zou ik bij kunnen dragen in mijn nieuwe leven eigenlijk? Mm-hmm. Nou, voor mezelf heb ik altijd een soort van fascinatie en ook wel passie voor de mens. Een bepaalde gevoeligheid misschien. Dat komt ook ergens vandaan natuurlijk. Dat is ook altijd waar mijn kracht geweest bij Defensie. Gewoon dat stukje, zeg maar, ook onder moeilijke omstandigheden. En als ik ging kijken waar heb ik het meest van geleerd. In al die opleidingen gedaan, niet heel veel mensen die haalden dat. Maar ik zag altijd wel een soort van patroon, bijvoorbeeld in zo'n special force opleiding. Als echt de druk extreem werd of zwaar werd, of de omstandigheden waren heel moeilijk door slaaptekort of te weinig eten of zware belasting. En dan zag je altijd het puurste gedrag van de mens. En soms kwamen hele mooie dingen boven, zeg maar soms ook wat minder mooie dingen. En wat ik ook zag, is dat dat was een soort van een patroon dat mensen gewoon onder moeilijke omstandigheden krijgen ze tunnelvisie. Dus dan checken ze uit bij de groep, ze checken uit bij zichzelf en in zo'n opleiding checken ze vaak uit de opleiding uit. En zo'nzelfde soort patroon zag ik ook wel een beetje in de maatschappij gebeuren door de stijgende aantal stress en burn-outs. En mensen vinden het gewoon lastig om met bepaalde omstandigheden om te gaan, krijgen tunnelvisie, gaan naar het verbinding met de ander en zichzelf. En in het ergste geval komen ze thuis zitten, et cetera. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als je mensen zeg maar naar dat punt kunt brengen dat ze eigenlijk worden geconfronteerd met hun onbewuste stukken, onbewuste patronen, bepaalde overtuigingen dat ze het niet kunnen, et cetera. Om ze vanuit daar ruimte te brengen, zeg maar, om te laten zien en ervaren dat ze het wel kunnen. En als ze dan bepaalde tools en inzichten gebruiken, zeg maar, dat ze daarmee de verbinding met zichzelf en elkaar kunnen stellen, zeg maar, om gewoon letterlijk sterker uit de strijd te komen. En dat is mijn eerste pakketpraatje buiten Defensie geweest. Niet gehinderd door enige ervaring op het gebied van ondernemerschap. Maar toen ik de eerste keer zo'n 12 uur programma deed, dat was een groep van 30 onbekende mensen. En na een uur hadden sommige mensen, hadden echt van, ik ga dit nooit volhouden. Die wilden eigenlijk opgeven. En diezelfde mensen, die waren 11 uur later, waren ze andere mensen aan het helpen. Dus eigenlijk door dat proces, door die fysieke, mentale druk, uitdagende omstandigheden, brachten die mensen gewoon letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. En dat is in essentie, zeg maar, de start van de onderneming van Unbreakable begonnen. En dat doen we nu ook met bedrijven en teams en organisaties.
Ja, en dat 12-uur programma, dat is een van jouw vaste onderdelen, toch?
Ja,
of,
ja.
Heeft iemand hier dat 12-uur programma gedaan, toevallig, of niet? Ja. Ja, jij werkte. Je werkte. Nou, dat is 60 potentiële klanten. Wat levert het nou op, zeg maar? Stel je zegt van, ik wil eigenlijk mezelf uitdagen of mijn team of in welke volgorde.
Ja.
Wat levert dat dan op?
Ja, daar zit het misschien ook wel om je vraag te beantwoorden, het linkje naar het ondernemerschap. Mm-hmm. En een stukje leiderschap. Ik denk, hoe beter jij jezelf kent, zeg maar, en echt gewoon eerlijk naar jezelf durft te kijken, hoe beter jij in staat bent, één, om jezelf te leiden, om bewust te worden van je eigen patronen, zeg maar. Mm-hmm. En daarmee eventueel ook andere mensen kunt meenemen. En dat heb ik ook wel geleerd. De beperking van de onderneming ligt in de ondernemer. Dus als jij aan de slag gaat met je eigen beperkingen, je innerlijke overtuigingen, zeg maar, ontstaat er hier meer ruimte en ontstaat er meer moed, helderheid, et cetera, om ook gewoon je bedrijf te laten groeien.
Ja.
Dus die gaan hand in hand. Ja.
Ja. Ik ga naar de stellingen. Ik ga er in ieder geval 2 doen, misschien 3. En de eerste, die haakt misschien ook wel een beetje aan op wat je tegenkomt bij die 12-uurs programma's.
Ja.
En de stelling is, als je stress en angst ervaart, ben je geen goede ondernemer.
Waar of niet waar?
Mag op reageren.
Dat is niet waar. Nee.
Heb jij nog angsten?
Ik zit helemaal ramvol met angst. Dat,
ja?
Ja. Dat is net een, uiteraard heb ik angsten. Jazeker. Ja.
Waar ben je nu nog bang voor?
Ik denk dat ik net zoals ieder mens gewoon een aantal kernovertuigingen heb die ik van vroeger heb meegekregen. Dus als ik hier zo zit en er zit hier, weet ik, van 50-60 man naar me te kijken. Ik ben van nature redelijk introvert. Ik heb een lichte hakkel en stotter, zeg maar. Dus als ieder mens zo verwacht ik van aan te zitten kijken, voel ik ook wat spanning, zeg maar. Dus in de kern ligt er ook een angst onder. Ik heb 3 kinderen. 20, 18 en 16. Daar zitten ook nog allerlei angstjes en onzekerheden. En gewoon met mijn rol als vader dat ik dat... En ik heb ook gewoon mijn huis en keuken zorgen en stress zorgen en mijn eigen... En dat is ook wel... dat wil ik graag zo, dat beeld wil ik graag ontkrachten, zeg maar, met iemand met mijn achtergrond.
Heb je het gevoel dat het meer wordt naarmate je ouder wordt, angsten of niet? Worden ze kleiner of groter?
Mijn relatie met angst verandert.
Oh.
Ja. Er is minder weerstand op mijn eigen angsten en onzekerheid. Mm-hmm. Ja.
Nee, ik vind het mooi dat je het deelt. Ik heb ook al allerlei angsten. Voor een groep staan valt nog wel mee. Maar ik ben bijvoorbeeld zo'n event als vandaag, dan ben ik al... 's ochtends voel ik het al helemaal in mijn lichaam. Straks komt, weet je wel. Dus ik heb 's ochtends al last van. En Ik heb het idee soms ook dat naarmate ik ouder word, dat mijn angsten groter worden. Of dat ik, dat ik sneller bang ben voor dingen. Dus misschien moet ik een keer bij jou zo'n programma gaan doen. Tweede stelling. We hebben meer top-down leiderschap nodig in bedrijven.
Nou, ik denk dat er een... Nou, mijn eerste reactie is niet waar. En ik denk dat wat er... Op een soort van macro-niveau gebeurt in de wereld, en zonder het al te zwaar en politiek te maken. Ik denk met de oude vorm van leiderschap, als we daar eens wat even heel eerlijk naar kijken, zeg maar, en dat is ook zeg maar, waar ik vandaan kom. Nou, kunnen we misschien wel de voorzichtige stelling maken dat het niet heel succesvol is met hoe het nu in de wereld gaat. Een soort van gesageerd gezegd. En dat is wel echt het hiërarchische, mannelijke, masculine, top-down leiderschap, ego-gedreven leiderschap, angst-gedreven leiderschap. Dus soms in echte crisissituaties is dat essentieel.
Ja.
Dat dan een vuurgevecht, ja, dan heb je geen ruimte voor een debat en voor een dialoog. Maar als het niet in balans is, zeg maar met... als het niet in balans is, laat ik het zo zeggen. Ja, dan krijg je waar we nu eigenlijk staan.
Ja, interessant. Wat er bij me opkwam is ook van je moet... Want de stelling kwam natuurlijk ook uit het militaire gezagsverhouding. Je moet gewoon orders opvolgen. En je zou kunnen zeggen, ja, we moeten gewoon wat minder pappen en nat houden. En wat harder of strenger of strakker. Maar dan kom je ook snel een beetje in een soort... vroeger was alles beter of de jeugd van tegenwoordig wil niet meer werken of dat soort dingen. Maar waar sta je echt voor? Dat vind ik wel een hele mooie. Ja. Dus dat je misschien niet top-down aanstuurt, maar dat je wel heel duidelijk bent van wat is de visie en waar geloven wij in? En ja. Waarom doen we wat we doen? Dus dat je daar misschien nog meer voor gaat staan.
Ja,
een groot onderwerp, maar...
Ja, zeker. Ja. Ja, en ik denk als je kijkt top-down... leiderschap, dat is vanuit hier, vanuit het hoofd. En soms kan het managen vanuit het hoofd of leidinggeven vanuit het hoofd echt nodig zijn voor onze praktische oplossingen en dat soort dingen. Maar als het niet in verbinding is met hier, met het hart, zeg maar, als dat uit balans is, ja, dan raak je uit balans en dan krijg je waar we nu ergens staan natuurlijk ook. Ja.
Ja. Ja, en dus moeten, want ik moet ook, wat jij zegt van ja, wat er in de wereld allemaal gebeurt en kijk waar het ons gebracht heeft. Ik denk ook dat er wel gestreden moet worden, zeg maar, voor het goede. Dus dat is een beetje ouderwets misschien van, hey, je hebt de good guy en de bad guy, maar dus daar moet je als leider wel voor gaan staan. En mijn vriend Joren, die hier ook in de zaal zit, die heeft bijvoorbeeld een heel mooi impactbedrijf en die strijden voor een duurzame wereld.
Ja.
Maar ik heb wel eens de zoektocht van, hey, ik heb een contentbedrijf, we maken podcasts en zo, maar wat voegt dat nou eigenlijk toe aan de wereld?
Ja.
Dus van de week in de aanloop naar dit event was ik aan het nadenken van... hey, wat maakt mij nou anders dan anderen? Misschien, en het antwoord wat bij mij opkwam was verbinding. Dus iets wat ik goed kan en leuk vind om te doen, is mensen bij elkaar brengen. Dus misschien is dat ook iets... het is niet de wereld verduurzamen, maar het is wel strijden, ervoor strijden dat mensen samen weer meer elkaar weten te vinden.
Ja, ja.
En elkaar huilend in de armen vallen.
Schitterend.
Dankjewel. Nog net geen kippenvel. We gaan naar de laatste stelling en dan wil ik graag vragen uit de zaal. Dus mocht je nu al iets in je hoofd hebben waarvan je denkt, dat is nog helemaal niet besproken. Ik wil een totaal andere afslag of ik heb een hele coole vraag. Iets wat ik gewoon heel graag wil weten. Zorg dat je er klaar voor bent. We gaan nu eerst naar de laatste stelling en dat is, die gaat over ook over leiderschap. Als jij de slimste persoon in je team bent, dan heb je een groot probleem.
Nou, ik weet niet of dat een groot probleem is, maar ik denk dat je dan wel eens goed moet kijken naar je leiderschap inderdaad. Ja. Of naar je team. Ja. Want dat kan eigenlijk twee problemen zijn. Of het is echt zo, of je denkt dat je de slimste bent, dan heb je misschien nog een groot probleem.
Ja.
Ja. En eigenlijk in beide gevallen ben je zelf het probleem natuurlijk. Maar...
Ja, nee, ik was laatst ook bij een ondernemer en die had ook het idee, en dat idee heb ik zelf ook wel eens gehad, dat hij... Het was een man in dit geval, hij kon alles het beste.
Ja.
Ik noem dat het Superman-syndroom. Van je bent gewoon, je denkt gewoon, ik kan alles. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je super gedreven bent en je hebt heel veel ervaring.
Ja.
Dus je bent ook heel vaak ben je ook relatief gezien beter dan anderen. Alleen, ja, hoe ver kom je daarmee? Hè? Dus dan op een gegeven moment ben je alles aan het doen. En ja, vandaag ook weer. Dan helaas ook, zeg maar. Heel veel lijntjes komen ook weer bij mij. Dus ik ben daar ook nog steeds, na 20 jaar ondernemerschap, nog steeds mee aan het oefenen van meer loslaten, meer verantwoordelijkheid delegeren. Doe jij ook dat soort dingen in je ondernemerschap?
Ja, zeker. En dat is ook een beetje waar ik vandaan kom. Bij de speciale eenheden heb je sowieso allerlei specialisaties in een team. En eigenlijk op die manier probeer ik ook naar het ondernemerschap te kijken. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar onze operationele taken. Ja, daar ben ik één niet de slimste in en sowieso niet de beste in. Dus daar moet ik hulp bij zoeken. Als ik kijk naar de office management taken. Nou, daar ben ik sowieso niet de slimste aan en waarschijnlijk de aller slechtste in. Dus daar heb ik hulp bij nodig. De organisatie voor onze open trainingen, het hele creatieve proces. Nou, daar lag misschien mijn kracht, maar echt daar structuur in brengen. Dat echt gewoon tot op details en echt goed uitvoeren. Ja, daar ben ik niet de slimste en ook niet de allerbeste in. Dus op die manier probeer ik er wel naar te kijken, ja. En het is ook maar net natuurlijk, ja, welke betekenis je aan slim geeft. En op welk vakgebied, of welk aspect.
Ja. Ja. Waar ga je nog naartoe groeien? Zie jou hier over 7 jaar terug, of misschien al eerder? Wat heb je een soort stip op de horizon?
Als ondernemer? Mm-hmm. Zeker. Ik denk sowieso, nou, sinds begin januari is Time aangesloten bij Unbreakable. En ja, zeg maar, onze samenwerking, partnerschap. Ja, gewoon dat vormt nu, zeg maar, zo'n stevige basis voor onze onderneming. Ja, dat we die samenwerking, partnerschap gewoon gaan doorontwikkelen, uitbouwen, zeg maar. En ja, daarmee ook gewoon echt de impact die we willen maken als onderneming verder uitbouwen eigenlijk. Mm-hmm. Enerzijds, wij zien wel, zeg maar, ons eigen team als een van onze fundamenten, onze eigen ontwikkeling als mens. Dus dat die gaan hand in hand. En dat we daar ook ons team in meenemen en faciliteren. En we hebben eigenlijk daarnaast nog twee stakeholders. Dat zijn onze klanten uiteraard. Maar ook onze trainers. En dat zijn vaak freelancers. Dus ja, die willen we ook meenemen in hun ontwikkeling als mens, onderneming en als trainer. Op die manier eigenlijk.
Mooi.
Ja.
We gaan naar de vragen uit de zaal. Guido, die gaat dit enigszins begeleiden.
Ja, hoi. Ik ben Arnaldo, ondernemer. Eigenaar van Business Plan Company uit Utrecht. En ik heb een vraag. Ik ken je eigenlijk niet voordat ik hierheen ging. Dus ik heb me vanmiddag even kort ingelezen. En nou, kwam wat artikelen van je tegen. En dat riep bij mij een heel specifiek beeld op. Masculin beeld, stoer beeld, hard beeld. En ik zie je nu voor het eerst. Ik ervaar je nu op een bepaalde manier. En dat beeld wat ik online kreeg en wat ik hier zie, dat daar zit best wel een flink gat tussen voor mij. Ik ervaar echt wel een flinke ruimte. Ja. En mijn vraag is, overkomt je dat vaker? En hoe ga je daarmee om?
Ja, dat overkomt me vaker. Heb je wel eens gehoord van een koan of niet?
Nee.
Een koan, dat is een soort van gezegde vanuit het Zen-boeddhisme. En dat is eigenlijk van een onoplosbaar raadsel. Nou zeg ik niet dat ik ben, maar een koan brengt eigenlijk mensen in verwarring. En dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
Nou, dat is gelukt.
En vanuit die verwarring, zeg maar, ontstaan vaak nieuwe paden. Dus de mensen die worden even uit hun groef gehaald, zeg maar. Ik verzin niet de plek, hoor. Dat doe ik niet bewust natuurlijk. Maar ik hoor het wel vaker. Ja. Dus vaak als mensen horen over mijn achtergrond, wat ik heb gedaan, dan verwacht ze een of andere gast met een grote baard en een tatoeage. En die, maar de reden dat ik weg ben gaan bij Defensie is mijn zoontje. Dus ik kon mij, zeg maar, de stoerse speciale operatie geven. En dat ging prima. Ik kon hem nog leiden ook. Maar dat kleine blonde jongetje thuis, zeg maar. Met de stille hersenen wat iets anders werkt. Dat vond ik een stuk lastiger. En dat is eigenlijk mijn grote spiegel geworden. Nee. Dus ik, na mijn transitie vanuit Defensie moest ik gewoon dat hele stoere verhaal, zeg maar, een soort van achterwege laten. En ik moet zeggen, ik ben wat dat betreft altijd wel een beetje atypisch geweest. Ik ben nooit zo'n hele stoere gast geweest. Maar ik hoor het wel vaak, ja. En enerzijds beschouw ik het als compliment, denk ik. Ja.
Ik ben Wouter. Interessant verhaal, Sander. Ik heb op zakelijk vlak een keer gewerkt met Erik Wegewijs en Bas. Heel inspirerend om jullie wereld te zien en te ervaren. En wat ik wel interessant vind is, je hebt natuurlijk ontzettend veel opleidingen gedaan. Het geeft heel veel adrenaline en kick. Ja. En ik herken dat zelf ook op het ondernemerschap, dat je soms pieken hebt en dat is heel verslavend. Maar hoe zorg jij dat je die adrenaline stoot en die kick opzoekt nu je niet meer op zo'n niveau aan het opereren bent?
Ja, de zaak van bij mezelf soort van achterkwam, zeg maar, helemaal toen ik wegging. Ik wist toen ik wegging bij Defensie dat ik met mezelf aan de slag moest eigenlijk. En wat er bij Defensie gebeurt eigenlijk, is dat ze je conditioneren. En ze conditioneren je om, even een soort van plat gezegd, om je gevoel stelselmatig weg te stoppen. Je wordt harder en harder en harder, daar ontwikkel je een persoonlijkheid op. Dus toen ik wegging bij Defensie, toen kwam ik eigenlijk achter, ja, ik moet mezelf gaan deconditioneren eigenlijk. Dus al mijn oude patronen, ik moet de andere kant op. Dus ik kan wel blijven najagen voor die adrenaline, ga een parachute springen. En dat heb ik ook al gedaan of zo, maar was ik hetzelfde trucje aan het doen. En bleef ik datgene wat mij weer hield eigenlijk, bleef ik in stand houden. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ik ben de andere kant op gegaan. Dus enerzijds die emotionele muur, die moest ik even erheen. En die is niet binnen één dag afgebouwd natuurlijk. En ik moest die verzachting en die verstilling in mezelf vinden. Want ja, je bent letterlijk een soort van patroon aan het najagen. Dus, en hoe heb ik het gedaan? Op dezelfde manier, ja, eigenlijk door middel van mijn lichaam. Dus met ademwerk, met yoga, met plantmedicatie. Gewoon steeds dieper in mijn eigen proces eigenlijk. Om dat oude patroon eigenlijk los te laten.
Maar mis je dat dan niet om uit de helikopter te springen?
Zekers. Okay. Zekers. Ja, en ik doe het ook af en toe nog wel, hoor. Dat wel. Ja. En inmiddels mag dat ook gewoon zijn. Ja. Ja.
Hallo, mijn naam is Sophie Hakkou, co-founder van CupUp. Ik heb een vraag. Ik ben samen met Aart hier mijn co-founder. En wij zijn eigenlijk net begonnen. De podcast heet Groeivoer. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie alle twee. Wat is jullie beste groeivoer voor ons om verder te groeien?
Ja, ik wil me wel aftrappen. Mijn grootste struggle met ondernemerschap zit in twee dingen. Eén is gebrek aan een lange termijn plan. En twee is gebrek aan zakelijkheid. Dus ik doe heel veel dingen van nature zonder erbij na te denken van wat levert het me op? Wat is het resultaat? Ga ik hier geld mee verdienen? Als ik geld heb, geef ik het ook zo weer uit. Want dan heb ik weer een nieuw decorstuk gezien wat ik wil hebben. En zo gaat het maar door. Maar dit is eigenlijk wat ik over mezelf ontdekt heb. Dus ik heb gekeken wat zijn mijn grootste zwaktes en achilleszielen. En die heb ik gelegd naast wat een goede ondernemer is. Nou, die moet in ieder geval wel voor zijn geld kunnen zorgen. Dus dat is wel echt een randvoorwaarde, denk ik. Dus ik denk dat ik daar zou beginnen. En dan kun je heel goed laten begeleiden door iemand die een persoonlijkheidstest afneemt bij jullie allebei. Die kijkt van, hey, waar zitten onze zwaktes? Waar vullen we elkaar aan? Stel dat je twee chaoten hebt, ja, die gaan dan ook alle kanten op. Dus je hebt iemand nodig die een stip op de horizon zet. Dus het zelfonderzoek, ik denk dat het korte antwoord is.
Ja, het sluit zo aan bij het verhaal wat Gerard zegt. Dat het zelfonderzoek gewoon weten waar je vandaan komt, wat je drijft en waar je naartoe wilt. Even plat gezegd. En dat zijn hele makkelijke vragen natuurlijk. Alleen het antwoord is wat lastiger. En ik denk, wat mij altijd helpt, zeg maar, helemaal als ik een soort van zoekende ben of iets niet weet, is terug naar mijn eigen kernwaarden. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat je eigen kernwaarden zijn. Dus dat zou misschien een eerste mooi onderzoek. Ja, wat vind ik belangrijk? Bij Defensie werkt het altijd met zogenaamde succescriteria. Dus je kunt een bepaalde missie uitvoeren, zeg maar. Alleen het effect van die missie, ja, die is afhankelijk van op de manier waarop je hem uitvoert. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Ja, dus het kan zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld, de opdracht is een beetje lang antwoord misschien, maar de opdracht is een terrorist neutraliseren, laat ik zo zeggen. Dus uit een bepaald gebied halen. Maar dat kun je op meerdere manieren doen. Je kunt er een bom op gooien, dan is hij geneutraliseerd. Je kunt hem uitschakelen met een sniperwapen, dan is hij geneutraliseerd. Of je kunt midden in de nacht hem eigenlijk van zijn bed aftrekken, zeg maar, zonder dat iemand het door heeft. Je kunt hem uit het gebied halen. In alle drie gevallen is de missie geslaagd, maar in alle drie gevallen heb je een ander effect. Bijvoorbeeld als je het bom gooit, heeft de rest van het dorp heeft er ook last van. En dan keert de bevolking zich tegen je, om het dwars te noemen. Ja. En op diezelfde manier probeer ik ook gewoon de dingen te doen in mijn leven, maar ook met het ondernemen. Dus wat zijn de succescriteria? En ten koste van wat wil ik dit succes behalen? En welk effect heeft dat? En wat zijn mijn kernwaarden? En bijvoorbeeld bij mij zijn mijn kernwaarden helderheid, integriteit en moed. Dus als ik voor een lastige keuze sta, zoek ik eerst die helderheid bij mezelf. Vervolgens stel ik de vraag, oké, wat is de integere keuze? Blijf ik in verbinding met mezelf en de ander? En moed, durf ik goed boven comfort kiezen? Of hou ik mezelf vast in angst en beperking? Ja. En helemaal als beide co-founders natuurlijk allebei je kernwaarden scherp hebt, en je legt die over elkaar en er zit een overlap, ja, dan kan het heel mooi groei voor zijn natuurlijk om die gezamenlijke doelen te bereiken.
Mijn naam is Dieke Jas. Ik ben trouwens een keer op jullie kennismakingsdag geweest in juni. Echt heel tof. Dus ook echt een aanrader voor de rest, mocht je de 12 uur nog iets te heftig vinden. En mijn vraag is, vanuit Defensie ben je heel erg bezig geweest met fysieke moed, hè, om uit je comfortzone te gaan. Terwijl, hè, jij zegt zelf ook, het is best spannend om voor 60 man te staan. Nou, het is ook best spannend om hier te staan. Dus dat heeft veel meer te maken met sociale moed. Hè? Ja. Ben ik goed genoeg? Word ik afgewezen? Ja. Welke lessen vanuit Defensie heb jij of andere manieren ga je om juist met die sociale moed?
Ja, dat is een mooie vraag. Dat is wel grappig. Mensen hebben best wel een soort van beeld dat er bij zo'n eenheid, zeg maar, dat het één grote broederschap is. Dat je elkaar door en door kent en dat het gewoon een soort band of life is, zeg maar. En op een bepaalde hoogte is dat ook wel zo. Maar waar ik ook wel achter kwam, zeg maar, toen ik wegging bij de eenheid, dat het even lullig gezegd een heel goed marketingverhaal is. Dus als je uit die broederschap stapt, dan werd ik soort van weg van. Dus dat hele verhaal valt dan een soort van weg. En helemaal als je dan, zeg maar, je kop een beetje boven het maaiveld steekt. Je schrijft een boek of je komt op tv of je doet andere dingen waar men iets van vindt. En er wordt al heel snel iets van jou gevonden. Dan kom je ook wel achter je eigen gehechtheden, zeg maar, richting het sociale component, als je snapt wat ik bedoel. En een van mijn persoonlijke quotes of dingen die ik mezelf dan vertel, is dat ik gewoon iets meer op een liefdevolle manier lak mag hebben aan de mensen om me heen. Dus als je echt, zeg maar, echt op een diep niveau voor jezelf durft te kiezen, en niet vanuit egoïsme of zo, maar gewoon vanuit zelfliefde misschien. Ja, als dat van binnen steeds meer die verbinding ontstaat, ja, dan ga je zien dat het ook steeds makkelijker is om de mening van andere mensen gewoon daad te laten waar ze horen, en dat is bij hun. En als je dat spelletje op een gegeven moment gaat zien, hè, de oordelen en de mening van anderen, dat het oordelen is altijd vanuit angst. Ja. Dus als iemand iets over jou vindt, een mening of oordeel, dan is het eigenlijk, even plat gezegd, een klein blank kindje, wat gewoon even bang is, weet je, wat gewoon een klein beetje liefde en compassie nodig heeft. En op die manier kun je er naar kijken. En niet vanuit een soort van arrogantie of zo, maar dat is wel wat het is.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, 1, je bent goed genoeg ongeacht wat een ander ervan vindt. En 2, fuck it, kies daarin je eigen pad.
Ja, ja. En ook gewoon naar jezelf wel gewoon de angst durven erkennen, de onzekerheid. Want die heb ik zelf ook. Maar als je die durft te erkennen en misschien wel durft te omarmen, dan kun je er ook in ontspannen. En ondanks de angst en de onzekerheid en af en toe die innerlijke criticus, toch gewoon die stap voorwaarts maken. En ja, dat doen eigenlijk.
Hi, ik ben Tonne. Ik handel veel op de beurs, dat is best wel een mentaal spelletje. Maar ik ben nu sinds 5 maanden vader. En nu kom ik voor de eerste keer een beetje in aanraking met consistent toch wel slaapissues. Ja. En jij zal vermoeidheid veel meer herkennen nog dan iedereen in deze ruimte, denk ik. En ik vroeg me af, heb je daar, hoe ging jij om met vermoeidheid, zeg maar? En dat je gewoon nog steeds op hoog niveau presteert. Weet je wel, ja, dat een beetje.
Nou, dat is een manier, zeg maar, hoe ik er toen mee omging en hoe ik er nu mee omging. En de grap is eigenlijk, toen met al die opleidingen heb je echt gewoon, word je ondergedopt in slaapdeprivatie. Wat er even een soort van plat gebeurd is, zeg maar, is dat mijn stress- en slaapsysteem, die is 21 jaar gewoon systematisch vakkundig gesloopt. En nu betaal ik daar de prijs voor. Dus mijn grootste slaapproblemen kwamen pas toen ik wegging bij Defensie. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Dus ik worstel al 7-8 jaar met mijn slaap. En daar zit wel verbetering in, omdat ik gewoon met mezelf aan de slag ga. En hoe ik daar nu eigenlijk mee omga, is NSDR. Ik weet niet of je dat kent.
Ik ben niet bekend mee, maar ik ga het gelijk opzoeken. Zo.
Ja, het komt vanuit Yoga Nidra. Yoga Nidra is eigenlijk slapen yoga. NSDR is no sleep, deep rest. En dat is eigenlijk een diepere geleide meditatie. En even uit mijn hoofd, zeg maar 30 minuten van NSDR staat gelijk aan 4 uur slaap.
Dat klinkt geweldig.
Qua herstel.
Ja.
Dus zeg maar in de periode dat ik echt slecht in mijn vel zit of gewoon dingen van de fancy tegenkom of dat soort dingen, dan helpt dat mij. En daarnaast is het gewoon op de meest fundamentele manier zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. En jezelf ook de vraag stellen, oké, als ik echt wil blijven performen, zeg maar, om op de beurs te handelen, ten koste van wat? En waarom is dat stukje nog nodig? Als het ten koste gaat van mezelf of mijn gezin. En ik denk als je die iets meer in balans kunt brengen, dan... tenminste, zo probeer ik voor mezelf te omgaan. Ja.
Goeiedag, ik ben Matthijs, online marketeer als freelancer. En ik heb eigenlijk ook heel veel te maken met creativiteit, mijn dagelijkse basis. En op het begin had jij het over de creativiteit waar jij soms mee struggelt. En dan vroeg ik me eigenlijk af, hoe ga jij er dan mee om? En in welke situaties is dat dan voor jou? Wat zijn bijvoorbeeld bepaalde skillsets of tools die je voor jezelf eigen hebt gemaakt, die jij daarvoor gebruikt?
Om die creativiteit beter te laten stromen of te kanaliseren?
Nou ja, laat ik het dan voor mezelf pakken. Als ik heel veel creativiteit voel, dan ben ik heel snel geneigd om dat te proberen, zus te proberen, zo te proberen. Ja. Best wel snel afgeleid. Hoe probeer jij dat, die doorstroom of die focus te behouden als het ware?
In mijn geval scheelt het heel erg dat ik hele fijne en goede mensen om me heen heb, zeg maar. Dus die mij daar soort van in kaderen. Dus binnen mijn team of bijvoorbeeld in samenwerking met Tijn, met mijn collega. Dat zorgt er heel erg voor dat het meer gestructureerd is en gekaderd, zeg maar. Zodat ik niet alle kanten op vlieg, bij wijze van spreken. En inmiddels is het ook... soms komt, dat merk ik bij mezelf, soms komt die creativiteit ook vanuit een bepaalde onrust. Dus als ik dit systeem meer kan ontspannen, zeg maar... Dan voel ik ook gelijk meer rust in het systeem, waardoor ik makkelijk kan focussen op één taak, zeg maar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je met creativiteit wilt. Je wilt, zeg maar, die hele divergente creativiteit, die weer als een soort van laserfocus bij elkaar brengen. En dan kun je, zeg maar, daar een boost in geven, zeg maar. Dan heb je een soort van ultieme focus. En dat is wat je wilt. En dat is beoefening. Okay. En dat is eigenlijk iedere keer als je merkt dat je bent afgeleid, weer terug naar jezelf komen, zeg maar. Oké, terug naar je taak en dan weer die creativiteit daarop focussen. Ja, maar dat is beoefening.
Dus als ik het goed begrijp, eigenlijk bepaalde juiste mensen om je heen hebben om eigenlijk die focus soms scherp te stellen voor jezelf, wanneer dat niet altijd even lukt. En eigenlijk voor jezelf bepaalde innerlijke rust vinden om dat ook te doen.
Ja, ja. En daarnaast zijn er ook gewoon allerlei andere gewoon praktische dingen. Wat voor mij ook wel werkt, is echt bijvoorbeeld werken met blokken. Dus soms heb ik een blok van, oké, dit zijn echt gewoon praktische taken. Geen tijd en ruimte voor mijn creativiteit, maar gewoon mijn mailings wegwerken of gewoon bepaalde dingen uitwerken of iets dergelijks. En wat ik soms ook doe, is echt als ik bijvoorbeeld ga schrijven, nou, dan plan ik echt gewoon bijvoorbeeld een hele week in. Ja, en dan ga ik gewoon helemaal los op met mijn creativiteit te schrijven, zeg maar. Maar dan is het wel helemaal afgekaderd. En dan kun je die creativiteit echt gewoon in een soort van gekaderde timeframe gewoon echt focus op aanbrengen.
Dat was hem, Sander.
Leuk.
Tot zover deze podcast. Dankjewel, Sander Aarts. Graag applaus. Ja, kom maar door. Ja, en tot zover deze aflevering van Groeivoer. Vond je deze aflevering waardevol? Stuur die dan door naar iemand in je netwerk. Wil je zelf een keer aanwezig zijn bij een live podcast? Dat kan, want we gaan dit jaar nog 2 van dit soort mooie events doen. Tot slot, dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering van Groeivoer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die je kent. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.